Goedemorgen gemeente. Welkom iedereen hier in de Pauluskerk, maar ook u die deze dienst nu of op een later tijdstip online met ons meebeleeft. De voorganger is dominee Vermeulen uit Utrecht. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. De muzikale begeleiding is in handen van de heer Nico Roggeveen. En het is vandaag kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool. En voor de jongeren van 12 tot 16 is er tijdens deze dienst in het jeugdhonk een speciale kerkdienst, de Bridge. Zij komen voor de zegen terug in de kerkzaal. De avonddienst in deze kerk wordt geleid door de heer dominee Wim de Bruin uit Blijswijk en het orgel wordt dan bespeeld door de heer Dick de Hertog. De bloemen hier naast mij gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Van Dam. Zij woont in het verzorgingstehuis De Hanepraai aan de Fluwelen Singel. En ook sturen we kaarten als bemoediging en groet vanuit de kerk naar de heer Cor van Driel, sinds kort wonend in de Binnenhof van de Winterdijk. En ook een kaart voor zijn partner, mevrouw Pie Loeven. Zij woont sinds een paar maanden in Gouwenstein. En als u de bloemen weg wilt brengen, meldt u zich dan na de dienst bij de diaken, de heer Dirk Hakkensteeg. Na de dienst zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade in de brug. En als u vragen heeft naar aanleiding van deze dienst of over onze wijkgemeente, kunt u mij dan als ouderling van dienst aanspreken. Mijn naam is Els de Lede. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst, die we beginnen met het zingen van ons intochtslied, Psalm 33, vers 1.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen verder uit Psalm 33, vers 2 en 8. Psalm 33. We luisteren vanmorgen naar Gods gebod, naar de woorden ten leven die aan Israël zijn gegeven en via Israël ook tot ons zijn gekomen. Gods gebod uit Deuteronomium 5 en aansluitend een bewerking van Psalm 119. Psalm 119a zingen we uit het liedboek, een prachtig lied, waarin het gaat over het omgaan met de wet van God en het verlangen om dat zijn woorden altijd blijven klinken in onze levens. Luisteren naar Gods gebod, waar God zegt, ik ben de Heer, jullie God die je uit Egypte, uit de slavernij hebt bevrijd. Vereer daarom naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Kniel voor zulke beelden niet neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde en vierde geslacht als ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer jullie God niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat, de rustdag in acht, zoals de Heer jullie God je heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kun je werken en al je arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag, gewijd aan de Heere jullie God, dan mag je niet werken. Dat geldt voor u, uw zonen en dochters, slaven en slavinnen, runderen, ezels en al uw andere dieren, en voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. En daarom heeft hij u opgedragen de rustdag in ere te houden. Toon eerbied voor je vader en je moeder, zoals de Heere je God je heeft geboden. Dan word je gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord. pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet je zinnen niet op de vrouw van een ander. Laat je oog niet vallen op zijn huis of akker, zijn slaaf, slavin, rund of ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Toen er ooit iemand naar Jezus toe kwam met de vraag, wat is nu van deze geboden het eerste, het belangrijkste, toen antwoordde Jezus als volgt. Hij zei, het eerste van de geboden is dit. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En daarom zul je de Heer je God lief hebben, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is dit, heb je naaste lief als jezelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Bidden we samen dat God met zijn geest vanmorgen heel dicht bij ons is. Hier in de kerk of als je op afstand met ons bent verbonden. Laten we bidden. Heere onze God, wij loven en prijzen uw grote naam. Om het licht dat vanmorgen over ons opging. En dat hier zo genadig naar binnen schijnt in deze kerk. Om een nieuwe dag die aan ons is gegeven. Een nieuwe week waarin we als een van de eerste dingen die we doen hier naar deze plek mogen komen. Dit huis van u. Het huis van uw gemeente waar u ons samenroept als het lichaam van Christus. Deze plek waar uw woorden klinken. Want uw woorden, Heere God, wij weten dat, die omvatten ons leven en tillen het aan het licht. Zo zongen we het net. Uw woorden zetten ons telkens weer op vaste grond en vullen de woorden in onze mond met leven. Daarom danken wij u dat wij hier mogen zijn. Of dat we op afstand onszelf met deze plek konden verbinden. Want woorden ten leven. Als er iets is waar onze ziel naar snakt, dan is het dat. Wij komen uit een wereld en wij zijn helemaal zelf ook onderdeel van een wereld waarin zoveel woorden klinken. Maar het zijn lang niet altijd woorden ten leven, integendeel. Er klinken zoveel woorden van haat om ons heen. Er klinken ook zoveel koude en zoveel holle en zoveel lege woorden. Wel klank, maar er zit geen leven in. En nu bidden wij, Heere God, dat dat vanmorgen niet het geval zal zijn hier op deze plek. Als we samen uw woorden openen. Als de schrift hier tot klinken komt. Als we zelf zingen. Als we ons hart aan u geven, openen tot u. Dan bidden we u, Heere God, dat de kracht van uw geest hier merkbaar aanwezig is. En dat hier het leven van u te proeven en te tasten is. En dat we, omdat we dat weer ervaren hebben, weten dat we nooit de vreugde om uw woord zullen verliezen. En dat we weer moed hebben om onze weg te kiezen, omdat we uw voetstap hebben gehoord. Heere God, dat bidden we voor onszelf hier in de kerk. Voor de tieners die vandaag hun eigen samenkomst hebben. Voor uw kerk hier in Gouda, op zoveel verschillende plekken samen. Voor uw gemeente wereldwijd. Open ons, Heere God, tot u. Vergeef ons wat alles wat in de weg staat en wat ook een beetje wel onze schuld is. Er zijn zoveel dingen waaraan wij onszelf geven en die het leven niet in zich bergen. Vergeef ons, Heere God, en genees ons. Heel ons en breng ons op het spoor van u. Het spoor van uw belofte, het spoor van uw geboden. Het spoor van de vriendschap die u ons biedt. In de naam van hem, Jezus, onze Heer en Redder. Amen. Jongens en meiden, zometeen is er kinderkerk voor jullie, maar als je wilt, dan mag je eerst even naar voren komen. Goed jullie allemaal te zien. Pas je niet eens op in je rij, zie ik. Drie rijen dik. Goed zo, heel mooi. Hey, ik wil het vanmorgen even kort met jullie hebben over een woord wat straks in de rest van de dienst hier en de preek nog heel veel keren terugkomt. En dat is het woord vriend. Wie van jullie heeft er een vriend? Ja? Hebben er ook mensen vriendinnen? Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, heel goed. En kun je nou alleen maar een vriend hebben? Of kun je ook nog een vriend zijn? Dat kan ook. Allebei. Kan het ook allebei tegelijk? Ja, het kan ook nog allebei tegelijk. Hé, dat is mooi, hè? Heel vaak kunnen wij geen dingen allebei tegelijk, want ja, als je te veel dingen tegelijk doet, dan raken we meestal in de war. Maar als het over vriendschap gaat, dan kan het wel allebei tegelijk. Je kunt én een vriend of vriendin hebben, en je kunt een vriend of vriendin zijn tegelijk. Nou, dat is alvast weer mooi meegenomen. Heel goed. Hey, nu gaat het vanmorgen in de Bijbelgedeeltes die wij gaan lezen, gaat het over een hele bijzondere vriendschap. Een hele bijzondere. Hebben jullie ook hele bijzondere vrienden? Hartsvrienden bijvoorbeeld? Ja? Of hoe heet dat tegenwoordig? Besties. Dat hoor ik wel eens zeggen tegen mensen. Dat zijn mijn besties. Hebben jullie ook besties? Ja? Wat is een bestie voor jou? Dat zijn vrienden die je echt nooit kunt vergeten en die je nooit in de steek laten. Ja, dat zijn hele bijzondere vrienden. Nou, vandaag gaat het eigenlijk over twee besties uit de Bijbel. En wie denkt dat die weet wie dat zijn? Het gaat in de Bijbel wel vaker over vriendschappen, maar dit is echt een hele bijzondere. En dit zijn echt twee besties. Wat denk je? Ah, Johannes en Jezus, dat had heel goed gekund. Dat zijn absoluut ook besties geweest, zeker. Die bedoelde ik niet, maar wel heel mooi dat je die noemt. Jij, wat denk je? David en Jonathan, precies. Ja, die zijn het. Wilde jij een andere zeggen nog? Want je vinger bleef nog een beetje omhoog. Ja? Nog één? God en Samuel, ja precies. Er zijn heel veel bijzondere relaties. Ja? Ja, wie weet, dat kan ook nog. Ja, precies. Hey, er zijn heel veel bijzondere relaties in de Bijbel. Maar het gaat vandaag over de hele bijzondere vriendschap tussen David en Jonathan. En wat daar zo bijzonder aan is, ja, dat gaan je vader en moeder horen. En ik zou zeggen, vraag het lekker straks even bij de koffie aan ze. Wat is er zo bijzonder aan de vriendschap van David en Jonathan? En wat betekent dat vandaag voor ons? Hoe kunnen wij daardoor nog betere vrienden voor elkaar zijn? Hey, voordat jullie naar jullie eigen dienst gaan, zingen we ook nog een lied. En ik denk dat dat op het scherm komt. Ja. Je hoeft niet bang te zijn, is vandaag het kinderlied. Dat zingen we met elkaar. Wij openen samen het woord van God in 1 Samuel en we lezen daar drie gedeelten uit hoofdstuk 18, 19 en 20. Het thema voor de verkondiging straks is een vriendschap in drie bedrijven. En we kijken eigenlijk naar hoe die vriendschap tussen David en Jonathan zich zo door de loop van de tijd heeft ontwikkeld. 1 Samuel 18, 1 Samuel 19 en 1 Samuel 20. Horen wij het woord van God, 1 Samuel 18, vers 1 tot en met 5. Jonathan, die bij het gesprek tussen Abner en Saul aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. En alle veldtochten die David een opdracht van Saul ondernam, bracht hij tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder, met instemming van de soldaten en ook van de hovelingen. Tot zover de eerste lezing, vervolgen we in hoofdstuk 19. Saul maakte aan zijn hovelingen en aan zijn zoon Jonathan bekend dat hij Davids dood wenste. Maar Jonathan, die zeer op David gesteld was, waarschuwde hem. Mijn vader Saul is van plan je te doden. Wees op je hoede morgenochtend, houd je schuil en blijf waar je bent. Ik ga dan met mijn vader de stad uit, houd bij jou in de buurt halt en breng het gesprek op jou. Daarna zal ik je laten weten hoe de zaken staan. Jonathan hield tegen zijn vader Saul een pleidooi voor David en hij sprak als volgt. Laat de koning zich niet vergrijpen aan zijn dienaar David. Hij heeft u immers niets misdaan. Integendeel, hij heeft u juist grote diensten bewezen. Met gevaar voor eigen leven heeft hij de Filistijn verslagen en de Heer heeft Israël een grote overwinning bezorgd. U hebt het met eigen ogen gezien en was er opgetogen over. Waarom zou u onschuldig bloed vergieten door David te doden, zonder dat daar aanleiding toe is? Saul liet zich door Jonathan overreden en zwoer, zo waar de Heere leeft, hij zal niet worden gedood. En toen riep Jonathan David en vertelde hem hoe het gesprek verlopen was. Hij bracht David bij Saul en David kwam weer aan het hof wonen, zoals eerst. Vervolgen we in 1 Samuel 20. David maakte dat hij uit het profeethuis in Rama wegkwam. En hij ging naar Jonathan en vroeg hem, wat heb ik misdaan? Waaraan heb ik me schuldig gemaakt? Wat heb ik je vader aangedaan dat hij mij wil doden? Er is geen sprake van dat jij moet sterven, antwoordde Jonathan. Mijn vader doet immers nooit iets zonder mij in vertrouwen te nemen, al is het nog zo onbelangrijk. Zou hij dan zoiets voor mij verborgen houden? Dat bestaat niet. Maar David hield vol. Je vader weet heel goed dat jij op me gesteld bent. Daarom denkt hij, Jonathan mag dit niet te weten komen, het zou hem maar verdriet doen. Maar ik zweer je, zo waar de Heer leeft en zo waar jij leeft, Jonathan, ik ben maar één stap van de dood verwijderd. Zeg me wat je wilt en ik zal het voor je doen, zei Jonathan. En David antwoordde, luister. Morgen is het nieuwe maan. Eigenlijk zou ik dan met de koning aan de maaltijd moeten aanzitten. Maar als jij me verlof geeft, houd ik me buiten de stad schuil tot het donker is. Als je vader mijn afwezigheid opmerkt, moet je zeggen, David heeft mij dringend gevraagd om te mogen afreizen naar zijn vaderstad Bethlehem, waar zijn hele familie bijeen is voor het jaarlijkse offerfeest. Als hij zegt dat het goed is, kan ik gerust zijn. Maar als hij boos wordt, dan weet je dat hij vast van plan is om mij kwaad te doen. Op jouw aandringen hebben jij en ik tegenover elkaar de Heere trouw gezworen. Bewijs me dus alsjeblieft deze vriendendienst. Als ik iets heb misdaan, dood jij me dan, maar lever me niet uit aan je vader. Dat nooit, riep Jonathan uit. Mocht ik erachter komen dat mijn vader van plan is om je kwaad te doen, dan zal ik het je beslist laten weten. Hoe kom ik te weten of je vader boos gereageerd heeft, vroeg David. Wacht, laten we eerst de stad uitgaan, stelde Jonathan voor. En toen ze samen buiten de stad waren gekomen, zei Jonathan, bij de Heer, de God van Israël, morgen of overmorgen om deze tijd zal ik uitzoeken hoe mijn vader over je denkt. Als het er goed voor je uitziet, zal ik een boodschap sturen om het je te laten weten. Maar mocht mijn vader zich het in zijn hoofd hebben gezet om je kwaad te doen, dan mag de Heer met mij doen wat hij wil. Als ik je dat niet zou laten weten en er niet voor zou zorgen dat je een veilig heenkomen kunt vinden. Mogen de Heer je bijstaan, zoals hij eerst mijn vader bijstond. Ik weet wel dat je me zolang ik leef goed zult behandelen zoals de Heer dat voorschrijft. Maar beloof me dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen steeds goedgezind blijft. Zelfs wanneer de Heer al je vijanden één voor één van de aardbodem wegvaagt. Jonathan sloot een verbond met het huis van David met de woorden: mogen de Heer je daaraan houden. En vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op hun vriendschap. Want hij had David lief als zijn eigen leven. Tot zover de lezing van deze ochtend, gemeente. Dit is het woord van God vandaag voor u, voor jou, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. Bij vriendschap hoort iets van overgave, van niets voor elkaar achterhouden. Daarom zingen we als inleiding op de verkondiging lied 912, waarin het gaat, eigenlijk een gebed aan God, of hij alles van ons wil nemen om in te zetten voor zijn dienst. Een vorm van vriendschap zou je kunnen zeggen. En straks na de verkondiging de aangegeven coupletten uit lied 908. Gemeente van Christus hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Vriendschap. Ik ben benieuwd wat dat woord bij je oproept. Vriendschappen zijn er in allerlei soorten en maten. Misschien ben je iemand gezegend met heel veel vrienden. Misschien ben je juist iemand die vriendschap heel ingewikkeld vindt. Misschien heb je weinig vrienden, maar wel 2 of 3 hele goede. Soms ontstaat er tussen mensen zelfs een unieke vriendschap. Een vriendschap die het gewone overstijgt. Ik vind het altijd schitterend om daarover te horen of te lezen. Een van mijn favoriete vriendschappen in boeken is die tussen Frodo en Sam in The Lord of the Rings. Sam, je kent het verhaal misschien, de rechterhand van hoofdpersoon Frodo. Sam, die goede trouwe Sam, die Frodo nooit in de steek laat. Als je ook van die boeken houdt, dan ken je misschien een paar van die prachtige zinnen uit de mond van Sam. Bijvoorbeeld deze. Ik heb een belofte gedaan, Mr. Frodo. Een belofte. Laat hem niet in de steek, Sam, en dat is dan ook niet mijn bedoeling. En die twee die ontwikkelen door het hele verhaal heen een steeds diepere en innigere vriendschap. Een vriendschap die, naarmate ze samen meer meemaken, ook steeds intenser wordt. Zo intens dat op een moment dat Frodo weer eens bijna dood lijkt te gaan, Sam het uitroept. Don't go where I can't follow you. Ga niet daar naartoe waar ik je niet kan volgen. Over bijzondere vriendschappen gesproken. Vanmorgen lopen we in het Oude Testament, in het boek Samuel, ook tegen zo'n bijzondere, intense vriendschap aan. De vriendschap tussen David en Jonathan. Over die vriendschap staat een prachtige zin, zowel aan het begin van hoofdstuk 1 als aan het einde van hoofdstuk 20. Jonathan kreeg David lief als zijn eigen leven. Als zijn eigen ziel staat er eigenlijk. Ze worden dus niet zomaar vrienden. Nee, ze krijgen een zielsverwantschap, die twee. Iemand lief krijgen als je eigen leven. Dat doet erg denken aan de tweede helft van het grote gebod, waarmee we net ook de lezing van de geboden afsloten. God lief hebben boven alles en je naasten als jezelf. Misschien heb je je ooit wel eens afgevraagd wat dat zou kunnen betekenen. Je naaste lief hebben als jezelf. Ik wel. En ik vond en ik vind dat eigenlijk nog steeds altijd wel een beetje een ingewikkeld zinnetje. Je naaste lief hebben als opdracht, dat kun je nog volgen. Maar je naaste lief hebben als jezelf. Wat zou dat kunnen betekenen? Klinkt dat niet snel al een beetje vreemd of zelfs narcistisch? Ik dacht, laten we met die vraag in ons achterhoofd vanmorgen eens goed kijken naar die vriendschap tussen David en Jonathan. Hoe die begint en hoe die zich gaandeweg verder ontwikkelt. Misschien wordt het dan ook gaandeweg duidelijk aan ons wat liefhebben als je eigen leven betekent. En kunnen we dat als het ware wat aan deze vriendschap aflezen? Het eerste bedrijf van deze vriendschap begint kort nadat David Goliath verslagen heeft. Je kent vast dat verhaal. Jonathan raakt daardoor verknocht aan David en om hun vriendschap te bezegelen sluiten ze aan het begin van 1 Samuel 18 een verbond. En als symbool van dat verbond geeft Jonathan aan David een paar dingen. Zijn jas, zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. Daar moet je niet te snel overheen lezen over dat moment. Jonathan die zijn wapenrusting en zijn jas uittrekt en dat stuk voor stuk aan David overhandigt en daarmee zo ongeveer letterlijk in zijn hemd voor David komt te staan. Dat is veelzeggend. Je moet proberen te beseffen hoe ver dat gaat. Hij staat daar voor David en maakt zich kwetsbaar. Hij legt in termen van onze tijd zijn telefoon, zijn pinpas en zijn sleutels in Davids handen en hij vertrouwt daarmee zo ongeveer zijn hele leven aan hem toe. En vanaf dat moment zijn die twee levens dan ook voorgoed aan elkaar verknoopt. Maar waarom doet Jonathan dat eigenlijk? Ik denk, er zijn momenten in onze levens waarop je iets doet en waarvan je diep van binnen weet, dit moet. Dit moet nu, want dit is goed. Zonder dat je het helemaal kunt verklaren. Zonder dat je helemaal rationeel je eigen motieven en je eigen beweegredenen om iets te doen helder hebt. Herken je dat? Nee, het is niet hetzelfde als dat je zomaar blindelings je onderbuik volgt, zonder dat je er goed over nadenkt. Dat is namelijk precies wat Jonathan niet doet. Rationeel gezien is David namelijk een rechtstreekse bedreiging voor Jonathan. Voor Jonathans carrièreperspectief bijvoorbeeld. Hé, Jonathan, je weet het, hij is de oudste zoon van koning Saul en hij is daarmee de troonopvolger. Hoe meer David in de buurt, hoe minder kans op de troon voor Jonathan. Dus als het Jonathan nou om zijn eigen carrière ging, dan zou hij veel beter afstand kunnen houden van David. Of David zoveel mogelijk de voet dwars zetten en saboteren. Maar dat doet Jonathan dus precies niet. Hij doet het tegenovergestelde. Zijn toewijding, las ik ergens, die is van een hogere orde. Jonathan moet iets aangevoeld hebben van het geheim van God dat er is rondom David en rondom de toekomst van Israël. Jonathan moet aangevoeld hebben dat je eigen leven liefhebben en David liefhebben als je eigen leven, dat die twee dingen nauw met elkaar samenhangen. Voor Jonathan betekent David liefhebben als je eigen leven in feite dat hij zelf een stap achteruit doet en een afstand doet van de troon. En toch kun je op zulke momenten zeker weten dat dit moet. En dat dit goed is. Dat wil niet zeggen dat dit ook een makkelijke vriendschap gaat zijn. Ja, daarmee raken we in het tweede bedrijf van de vriendschap. Want ja, met dat Jonathan een verbond sluit met David, gebeurt er ook iets tussen hem en zijn vader Saul. Jonathan weet namelijk heel goed dat Saul en David op voet van oorlog leven. En dat is meteen ook precies het levensgrote verschil tussen die twee, tussen Saul en Jonathan. Ten diepste weten ze diep van binnen allebei hetzelfde. Ze weten dat niet hun huis en niet hun familie de toekomst heeft, maar dat God zijn weg met Israël gaat vervolgen via David. En Jonathan en Saul, ze staan als het ware allebei voor een denkbeeldige muur. In die muur is een kleine poort. Achter die poort ligt de toekomst open. Voor Saul, voor Jonathan, voor Israël, voor de wereld. Jonathan heeft die poort al ontdekt. En hij is er ook al doorheen gegaan. Saul niet. Saul blijft maar heen en weer ijsberen. Hij ziet geen poort of hij wil hem niet zien. Hij is nog maar van één ding overtuigd, dat alles en iedereen tegen hem is, inclusief God zelf. En dat is de diepste bron van al zijn wanhoop en woede. Maar hij ziet niet dat het niet waar is. Hij ziet niet dat niet iedereen tegen hem is, ook God niet. Hij ziet niet dat hij vooral zo intens tegen zichzelf is. En hoe harder hij voor die muur heen en weer blijft ijsberen, hoe kleiner het poortje wordt. Tot het moment aanbreekt dat het poortje nauwelijks meer te zien is. Laat staan dat je er nog een weg doorheen zou kunnen gaan. Een stap op die weg gebeurt aan het begin van hoofdstuk 19. Je weet misschien dat Saul al een paar keer geprobeerd heeft om David aan de muur te spietsen met zijn speer. Maar hier doet hij daar nog een flinke schep bovenop. Er wordt gewoon een algemeen opsporingsbevel tegen David uitgevaardigd door Saul. Wanted, dead or alive. Overal posters in de stad. Nee, niet eens alive. Dead. Dat is de enige optie. En voor Jonathan is dit het moment waarop duidelijk wordt wat het betekent dat hij een verbond heeft gemaakt met David. Door dat te doen heeft hij iets beslissends gedaan. Hij is door dat kleine poortje heen gegaan, om het zo te zeggen. Want achter die poort vermoedt hij de toekomst. Maar voor die poort staat nog altijd zijn vader. En dat zal Jonathan hoe meer en meer in een spagaat gaan brengen. Overal om zich heen ziet hij die aanplakbiljetten hangen. David, gezocht. En hij beseft dat hij iets doen moet. Maar wat? Nou, David waarschuwen, daar begint het mee. Houd je schuil, mijn vader wil je doden. Maar Jonathan doet nog meer. Hij probeert ook zijn vader tot rede te brengen. En samen, we lazen het, trekken ze naar het veld buiten de stad, tot vlak bij de plek waar David zich verstopt heeft. En daar begint Jonathan zijn pleidooi. Bezondig je toch niet aan David, vader, zegt hij. Hij heeft niet tegen jou gezondigd. Alles wat hij tot nu toe voor je gedaan heeft, is goed voor je uitgepakt. Door Goliath te verslaan, heeft hij Israël gered. Je hebt het toch gezien? Je was er toch blij mee? Waarom zou je je nu aan hem bezondigen? Waarom zou je hem doden om niks? Nou, dat helpt. Saul breekt van binnen. In ieder geval voor eventjes. Hij zweert er zelfs bij. Als David ooit gedood wordt, dan. En even lijkt het weer als van ouds. De sfeer van toen David net aan het hof verscheen met zijn harp om de koning te kalmeren, die lijkt weer even terug. Maar als je doorleest, dan merk je dat het maar eventjes is. Het is een soort intermezzo. Het is eventjes het oog van de orkaan. En in het derde bedrijf van de vriendschap is het David die Jonathan gaat opzoeken in plaats van andersom. Want David weet inmiddels, het intermezzo is voorbij. De luwte is over. Het wordt steeds duidelijker. Saul wil David dood hebben en hij is daar niet meer van af te brengen. En Jonathan dan? Jonathan lijkt nog altijd niet overtuigd. Nee, zegt hij, David, je wordt echt niet gedood. Mijn vader doet niets zonder dat hij het eerst met mij heeft overlegd. David schudt zijn hoofd, hij weet beter. Voor David liggen de kaarten geschud. Hou jezelf niet langer voor de gek, Jonathan. Er is echt maar één stap tussen mij en de dood. Dat is een aangrijpend moment voor Jonathan. Steeds helderder wordt het hoe Saul tegenover David staat. En steeds helderder wordt het dat Jonathan in een steeds grotere spagaat terechtkomt. Jonathan moet gaan kiezen. Zal hij trouw blijven aan zijn verbond met David? Ook als dat betekent dat de relatie met zijn vader op het spel komt te staan? Valt op dat David en Jonathan in hoofdstuk 20 niet langer meer spreken over Saul, maar consequent over mijn vader en jouw vader. Die vader zit ertussen. En Jonathan staat voor een beslissende keus. Er wordt aan hem gevraagd om de band met zijn vader, en daarmee dus ook de relatie tot zijn eigen familie, te relativeren. Die moet op een tweede plan komen staan en daar moet je niet gering over doen, want wij kunnen tegen elkaar wel heel snel en gemakkelijk zeggen in onze cultuur, kies toch gewoon voor jezelf. Als iemand dat tegen jou zegt, vinden wij dat helemaal niet vreemd. En natuurlijk, je wilt het liever voorkomen, maar breken met je familie, dat is in onze cultuur een geaccepteerde mogelijkheid. Maar niet in Israël en niet in het Oude Testament. En nog altijd niet in de culturen van het Oosten. Familie gaat altijd voor. En een verbond tussen David en Jonathan, dat kan door Saul maar op één manier worden uitgelegd. Saul, die altijd al denkt dat iedereen, de hele wereld en God tegen hem zijn, die zal daarin worden bevestigd. Zie je wel, zal hij denken, zelfs mijn zoon, zelfs mijn bloedeigen zoon is tegen mij. En Sauls haat richting David zal overslaan op haat richting Jonathan. Nou ja, je merkt, Jonathan zit dus al met al niet echt in een te benijden positie. Wat gaat hij doen? Het slot van het stuk dat we samen lazen onthult het. Jonathan sloot een verbond met het huis van David met de woorden: moge de Heer je eraan houden. En vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op hun vriendschap. Want, en dan heb je weer dat zinnetje, hij had David lief als zijn eigen leven. Weer die merkwaardige woorden aan het begin van hoofdstuk 18 en aan het eind van 20 weer. Toen de vriendschap begon en nu het beslissende moment daar is. Nu komt er een verbond bij en een eed eroverheen. En het is helemaal duidelijk waar Jonathan staat. Jonathan kiest voor David. Komen wat komt. Een ander liefhebben als jezelf. Wat zou dat kunnen betekenen? Met die vraag in ons achterhoofd hebben we vanmorgen deze bijzondere vriendschap tussen David en Jonathan wat gevolgd. Hebben we het begin van een antwoord? Een ander liefhebben als jezelf. Dat veronderstelt dus dat je op de een of andere manier ook een beetje van jezelf houdt. Toch? Maar zei ik al aan het begin, voelt dat niet een beetje vreemd om dat zo te zeggen? Is dat niet ook een beetje narcistisch om te zeggen dat je van jezelf houdt? De vriendschap tussen David en Jonathan laat zien dat het tegendeel waar is. Jonathan heeft David lief als zichzelf. Ja, zeker. Als zijn eigen leven. Maar dat is alles behalve narcistisch. Het betekent juist het tegenovergestelde van jezelf bewonderen, jezelf in de etalage zetten, voortdurend uit zijn op de bewondering van anderen. Voor Jonathan is het liefhebben van jezelf juist afzien van jezelf. Dat is zo fascinerend. Juist als Jonathan zijn eigen belang loslaat. Juist als hij afziet van zijn eigen toekomst en carrièreperspectief. Juist daarin laat hij zien dat hij zijn eigen leven lief heeft. De Franse denker Pascal dacht veel na over eigen liefde. Hij noemde dat de wortel van alle zonden. Maar daarmee bedoelde hij dus juist die egoïstische eigenliefde. Die eigenliefde die je blind maakt. Die eigenliefde die alles doet om van het leven één groot toneelstuk te maken. Waar maar één hoofdpersoon in bestaat en dat ben jij zelf. Op die manier had Jonathan zichzelf kunnen gaan liefhebben, zeker. Maar hij deed dat niet. En juist daarmee laat hij zien wat ten diepste jezelf liefhebben is. Jonathan heeft zichzelf werkelijk lief. Hij staart zich niet blind op zichzelf, maar hij ziet zijn leven in een nog groter verhaal en in een groter verband. Hij ziet zijn leven in het verband en in het verhaal van God. En juist daarmee laat hij zien dat hij de oneindige waarde van zijn eigen ziel beseft. En daarmee laat hij zien dat juist wanneer je beseft hoezeer je ziel eeuwige waarde heeft. Dat je maar één ding kunt doen. En dat is je eigen leven loslaten. En uit handen geven. Dat is ook helemaal de lijn van Jezus. En van het Nieuwe Testament. Wie zijn leven lief heeft, moet het verliezen, zal Jezus later zeggen. Dat is de grote paradox van het koninkrijk. Dat was het voor Jonathan. En dat is voor ons nog net zo. Ineens is daar een moment, dan loop je tegen Jezus aan en dan weet je, diep van binnen, zonder dat je het helemaal rationeel kunt verklaren, Hij is het. Bij Hem moet ik zijn. En als ik mezelf nou echt werkelijk lief heb, dan moet ik me aan Hem overgeven. Komen wat komt. Wie achter mij aan wil komen, moet zijn kruis op zich nemen en mij volgen, zegt Jezus ook. Jonathan neemt zijn kruis op zich. Door zijn eigen leven op te geven en zich zo te verknopen aan David, ook al brengt dat allerlei risico's met zich mee. En als jij en ik een kind van het koninkrijk van God willen zijn, dan kunnen wij niet achterblijven op die weg. En dat brengt altijd spanning met zich mee, zeker. Jonathan gaat er op een unieke manier mee om. En daarmee is hij een grote heilige uit de Bijbel. Als troonopvolger kiest hij overduidelijk voor David en voor de weg die God met David gaat. Maar als zoon blijft hij zo dicht mogelijk en zo lang mogelijk bij zijn onmogelijke vader. Ze zullen straks zelfs samen tegelijk sterven. Misschien leef jij vandaag, net als Jonathan, ook wel zo op het scherpst van de snede. Voel je diep van binnen dat er een keuze is die dringt. Wie zijn leven verliest om mij, die zal het behouden, zegt Jezus vandaag tegen je. En weet dit. Achter het nauwe poortje in de muur ligt er een eeuwigheid voor je open. Amen. Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft vanmorgen en met en voor elkaar bidden. Heere onze God, wij hebben u lief. U die ons leven zijt. U die ons uw vriendschap biedt. U die tegen ons zegt, ik noem jullie niet langer slaven, maar ik noem jullie mijn vrienden. U die in Jezus Christus hebt laten zien hoe ver uw vriendschap ging. U die aan het kruis hebt laten zien hoezeer je verscheurd kunt zijn. Zoals Jonathan verscheurd was tussen David en Saul. Zoals u, Heer Jezus Christus, verscheurd tussen hemel en aarde. Tussen ons mensen en uw Vader. Wij danken u, Heer God, dat u zo op die manier uw leven gegeven hebt. Dat wij niet een God dienen die ons vertelt hoe het moet, maar dat wij een God dienen die het ons heeft gedaan. Die het voor ons heeft gedaan en die het ons heeft voorgedaan. Wij danken u, Heere God, voor die intense en bijzondere vriendschap van David en Jonathan. Danken u voor uw woord dat openging. We danken u voor onze harten die u openden om die woorden te ontvangen. Wij bidden voor elkaar. Misschien wel als we in een situatie zijn dat we voelen dat er een keuze dringt. Wat die keuze dan ook zou moeten zijn, dat weten we zelf het beste. Wij bidden u, Heere God, dat wij als Jonathan vrolijk ons kruis op ons nemen. En de weg achter u aan zullen gaan. De weg door het nauwe poortje. De eeuwigheid tegemoet. Wij bidden u dat wij niet zullen blijven dralen voor een muur waar we niet overheen of omheen kunnen. Zoals we dat Saul zien doen. En zoals we dat om ons heen zoveel gebeuren, zien gebeuren. In het groot en in het klein. In de grote conflicten die zo kenmerkend lijken te worden voor onze tijd. En waar maar zo moeizaam een einde aan komt. Waar we de een na de ander, de ene leider na de andere, het ene volk na het andere zien heen en weer ijsberen voor de muur. Maar het komt niet verder. Geef, Heere God, dat de weg naar de eeuwigheid wordt gevonden. Op een heel onverwachte wijze. Dat bidden we voor Israël. Dat bidden we voor de Palestijnen. Dat bidden we voor Oekraïne. Dat bidden we voor Rusland. Dat bidden we voor Soedan. Dat bidden we voor Jemen. En voor al die andere plekken, dichtbij, ver weg, groot en klein. Waar we zien dat het stokt en dat het niet verder gaat. Help ons, Heere God, om in onze familie, in onze vriendenkring, op ons werk, te midden van onze collega's, in onze buurt, te zijn als Jonathan. Dat we ons eigen leven zo lief hebben dat we weten dat vasthouden aan het leven de ondergang is. Maar loslaten de toekomst. Zegen ons daarin ook als gemeente. Ook als kerk, Heere God, kunnen we ons eigen leven zo lief hebben dat we het hebben lief hebben op een egoïstische manier. Dat we in zelfliefde vervallen. En dat het ons alleen nog maar gaat om het zelfbehoud. Ook van de kerk in onze tijd, in ons land. Help ons om los te laten wat losgelaten moet worden. Om zo ook nieuwe wegen te vinden. Om trouw te blijven aan u en aan uw koninkrijk. En ons leven te zien in het licht van dat grote verhaal van u. Dat altijd hoger is en altijd verder gaat dan wij ooit kunnen beseffen of bedenken. We bidden dat ook voor elkaar. We bidden het voor de zieken. We noemen vandaag met name Gerjanne Versluis en Henk Kwakernaak. Ontferm u, Heere God, over hen. Ieder in hun eigen situatie. We danken u voor de burendag van gisteren. Voor de ontmoetingen en gesprekken die daar konden zijn. We bidden u om een zegen over de week die voor ons ligt. Maak ons als een Jonathan. Op de plek waar u ons roept. En met de mensen aan wie u ons geeft. Zo bidden en danken we in de naam van Jezus, aan wiens voeten we die dingen neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. We bidden u, Heere God, hoor ons in de naam van Hem, Jezus, in wie u ons uw vriendschap geboden hebt en die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente, ook vanmorgen mag u in de liefdedienst aan Christus uw gave geven. Er zijn twee collectes, de eerste is voor diaconie en de tweede is voor pastoraat en eredienst. Diaconale collecte is bestemd voor plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op verschillende terreinen actief, helpt daar zichtbaar en onzichtbaar bij velen die dat nodig hebben. Ook de diaconaal consulenten ondersteunen, adviseren op diverse vlakken mensen en leggen verbindingen met de organisaties en de lokale overheid. En zij maken nieuwe projecten weer actief. De tweede collecte is bestemd voor kerk in Gouda. Daarmee mogen we onze kerkgebouwen onderhouden, onze voorgangers financieel onderhouden en ook onze pastoraal werkers. Maar ook kosten zoals verlichting en de koude maanden komen er weer aan. Ook de verwarming mag dan weer aangaan. Dus mogen we zo samen bezig zijn om Gods kerk hier in Gouda te bouwen en sterk en levend te houden. En dan mag ik u ook attenderen, zoals gebruikelijk, op de melkbussen voor het werelddiaconaat en op de grijze zendingsbusjes uit de uitgang voor de zendingswerkers. U kunt geven via de QR-code in uw bank. Of u scant die op het scherm. Maar wilt u, of via de app kunt u geven, maar wilt u werkelijk fysiek geven, dan staan we zometeen bij de uitgang met de collectezak voor de diaconie en met de collecteschaal voor het kerkbeheer. En mag ik u nog even attenderen op een klein ander aspect. De wijkas. Wilt u die ook eens nadenken om die te steunen, want daar doen we echt doelgericht zaken voor de wijk mee. En zoals net in het gebed aangehaald is, hebben we gisteren burendag gehad hier in de kerk. Daar hebben wij stekjes, plantjes uit mogen delen om zo de kerk bloeiend in de wijk te laten zijn. Daar zijn er nog diverse van over. Schroom niet om via de brug naar huis te lopen. En daar staan bij de uitgang nog stekjes. En laten we dan zo ook met elkaar een groeiende en bloeiende Pauluskerk in de wijk zijn. Dank u wel.
En dat brengt ons zometeen ook bij ons slotlied uit lied 864, de couplet 1, 3 en 5. Richt van waar je ook met ons verbonden was je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen.